Matthäus 4, de versen 1 tot en met 4. Matthäus 4, vers 1 tot en met 4. Bekend gedeelte. Hetzelfde soort verhaal staat ook in Lucas. Lucas 4. Gezondheid. Zo. En we gaan samen 4 versen lezen. Toen werd Jezus, dat is na zijn doop eigenlijk, hè, na zijn doop in de Jordaan door zijn neef Johannes de Doper. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger en de verzoeker kwam en zeide tot hem, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Niet alleen van brood zal de mens leven. Voor veel mensen op aarde, of je het gelooft of niet, is de mens gewoon maar een dier. Een bijzonder dier, een uniek dier, geniaal, maar toch een dier. De Bijbel leert echter wat anders. Zoals de meesten van ons weten, wij zijn gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. En natuurlijk hebben we wel overeenkomsten met dieren. Ons lichaam heeft biologisch gezien veel overeenkomsten met dieren. Een paard moet ook ademen. En een schaap. En moet ook eten, hebben ook een stofwisseling. Maar wij zijn oneindig veel meer dan de dieren. En ik hoop dat u dat ook inmiddels hebt gezien in de praktijk. Hè? Een dier heeft geen mobieltje bijvoorbeeld. Een smartphone. Wij zijn natuurlijk oneindig veel meer dan dieren. En we hebben niet alleen een lichaam, zegt de Bijbel, maar we hebben ook een ziel en een van God gekregen geest. En die ziel en geest onderscheiden ons heel nadrukkelijk van de dieren. En dit wordt ook zo duidelijk, hè? Weet je waaraan we dat kunnen zien? Dat wij niet alleen een lichaam hebben, maar ook een ziel. We kunnen alles hebben in het leven wat ons hart begeert. In alle fysieke en materiële behoeften kan voorzien zijn in ons leven. We kunnen zelfs overvloed hebben en toch diep ongelukkig zijn. Diep ongelukkig. Daarom zegt Jezus ook, een mens leeft niet van brood alleen. En veel mensen in de wereld, helaas, denken dat het zo is. Dat alleen dat lichaam er is. En de ziel wordt daar wel mee gerekend, maar niet zoals wij. En een heel mooi voorbeeld wat dit aantoont. Ik kan honderden voorbeelden noemen, maar ik behandel er één. Brian Welch, een grote rockster, Brian Welch. Dit staat er over hem vermeld. Brian Welch had alles bereikt waar een jonge man maar van droomt. Uit het niets werd hij een rockster, verkocht meer dan 40 miljoen cd's met zijn band Korn en was het middelpunt van Woodstock 2... met meer dan 200.000 toeschouwers. Maar hij ging ten onder aan alcohol en drugs. Een man die alles had, en hoe vaak zien we dat niet? Of een vrouw die alles heeft. Geld in overvloed, roem en aanzien. Succes in wat je het liefst doet. Muziek maken. En toch niet gelukkig zijn. Wat een triest verhaal. Nou ja, het zou een triest verhaal zijn, waar het niet dat de evangelist die dit heeft opgetekend er nog wat aan heeft toegevoegd. Ik heb hier geschreven, wat een triest verhaal als het hier zou eindigen. Maar luister goed. Werner Nachtigal, die heeft hier ooit gesproken, de Duitse evangelist, die zegt, hij voegde nog een zinnetje aan toe op de zin, maar hij ging ten onder aan alcohol en drugs, volgt namelijk totdat God in zijn leven kwam. En dat veranderde alles. Hij is toen uit die groep gegaan. Toen hij weer wat gegroeid was en stabiel, is hij weer in die groep gekomen. Maar toen kon hij het handelen inmiddels. Maar die man is totaal veranderd. Jezus zegt, we zullen niet leven van brood alleen. En heel veel mensen maken die fout. Niet zo, wellicht niet zo extreem als Brian Welch. Maar we hebben allemaal toch de neiging om te vertrouwen op de lichamelijke bevrediging. Allemaal. En ergens klopt het natuurlijk ook wel. Want als je trek hebt, honger hebben wij niet echt. Sommigen hebben het wel gehad in de oorlog. Maar als wij trek hebben, enorme trek. Dan is het toch legitiem dat als je, ik noem maar wat, is geen hint hoor. Als ik op een koffie kom. Maar als je dan appelgebak hebt met slagroom. Dat je daar trek. Dat je dat lekker vindt. En dat geldt voor bijna alle fysieke vormen van bevrediging. Alleen er is een maar aan verbonden. Want als wij denken dat al die bevredigingen ons gelukkig maken, vergissen we ons. God heeft ze wel zo bedoeld. Je mag genieten van appelgebak met... Ik proef heel goed dat het appelgebak is, geen druivengebak. Door mijn smaakpapillen, dat heeft God zo bedoeld. Het is genade van God. Ja, hè, dus... Dat we nooit zo vroom worden dat we helemaal niet meer genieten. Want dat is nooit de bedoeling van God geweest. Alleen het is onvoldoende. Brood is belangrijk. Maar we zullen niet leven van brood alleen. Anders wordt het een onevenwichtig dieet. En veel mensen ervaren dat dan ook. Ze zoeken het in allerlei zaken. Maar ze worden niet bevredigd. Hun ziel blijft onbevredigd. Mick Jagger. Wel eens van gehoord? Ja, het een of ander leuk groepje heeft het wel leuk gedaan volgens mij. De Rolling Stones, Mick Jagger. Hè? Nou, zelfs ik weet, ik ben niet zo'n rockman. Maar die man was gewoon, is een fenomeen, nog steeds. Hoe je het ook went of keert. Maar een van de songs die ze zongen was I Can't Get No Satisfaction. Nou weet ik niet in hoeverre dat echt autobiografisch is. If I try. Hoe maakt I Can't Get No Satisfaction... Because I try and I try. Het bevredigt niet. Het bevredigt niet. Ja, even. Even kan het bevredigen. Maar uiteindelijk, je moet op de lange termijn kijken. En dat is ook de frustratie. Marcel is er niet, die zit lekker, is op vakantie. Maar ik had met Marcel een keer een gesprek. En we hadden het over carrière maken. En steeds dat doel voor ogen houden. Dat is de top bereiken. En Marcel zegt, ja, en in één ben je daar, aan die top. En dan is alles gelukt, je hebt strijd gehad, je hebt je ingezet en je bent succesvol. En één is daar de ontgoocheling. Want ook daar vind je niet wat je gehoopt had. Het is net als met het kampioenschap van je favoriete club. Je leeft het hele seizoen mee met die club. Ik zal geen namen noemen meer, want het wordt vervelend. Nee, dat wordt vervelend. Maar die club wordt kampioen. En je zegt yes, en je bent even blij, je wilt kijken en je leest misschien een paar kranten... Maar de volgende maand, of 2 maanden later, begint het hele circus weer opnieuw. Het bevredigt niet. Dan is die vrouw bij de bron. We kennen allemaal dat verhaal. Er zit zoveel in dat verhaal van Johannes 4. Die vrouw zocht ook geluk, zoals wij allemaal geluk zoeken in ons leven. En de een die denkt dat in het werk te vinden is, de ander die denkt in een hobby. Er zijn zoveel manieren waar wij denken dat we geluk vinden. En zij dacht, het zit in een man, ik moet een goede man hebben. Maar de eerste was het niet, de tweede was het niet, de derde niet, de vierde niet, de vijfde niet. Vervelend. En de zesde was officieel haar man niet, maar die kon het kennelijk ook niet. En hoe triest is dat... Dat je probeert bevrediging te vinden in iets wat niet met lichamelijke voldoening te bevredigen is. Hè, ik heb wel eens het voorbeeld gebruikt van, en dat was 2 dagen geleden heel actueel geweest, als het, met die hitte. Het is als je probeert een muur te plemuren met boter. Gaat supersnel, zit zo dicht... Maar de volgende dag denk je, hey, ik had het gat toch dichtgemaakt. En dat is ook wat veel mensen proberen met lichamelijke bevrediging een gat in de ziel te vullen. En dat gaat niet. En daarom raken mensen gefrustreerd. Daarom zingt onze geliefde zanger René Vroger een eigen huis, plek onder de zon, alles, hè, een lekker kopje thee zelfs. En toch wou ik dat ik wat vaker gelukkig kon zijn. Woorden van gelijke strekking, pint men er niet op vast. En dit is het verhaal van zoveel mensen, zelfs Augustinus, een van, het is een katholieke, maar vergeef me, maar hij was een hele grote theoloog. Maar voor hij theoloog was, was het een jonge man, een gezonde jonge man, en hij zocht het overal in. Hij was arrogant, hij leed aan hoogmoed, hij zocht het in allerlei religies, hij zocht het in wellust, in genot, wij zouden zeggen een hedonist, en in al die dingen vond hij het niet. Hij vond het niet in het fysieke, toen ging hij in het religieuze. En uiteindelijk komt hij tot geloof. Uiteindelijk. En dan wordt er iets gevuld in hem, wat alleen God kan vullen. Want Jezus zegt, je kan niet leven bij brood alleen. Daarom, soms onbegrijpelijk maken mensen ineens een eind aan hun leven, terwijl alles succesvol is. Er is in onze ogen geen reden om dat te doen, en toch gebeurt het. Nou hoeft het niet altijd zo dramatisch af te lopen, maar Augustinus die heeft later opgeschreven, hij zegt, u hebt ons voor uzelf gemaakt, ons hart is onrustig in ons, en dat is het vaak, maar het vindt rust in u. Onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in u. En ik ben daar absoluut van overtuigd dat het zo is. Nou is dat niet zo dat je, als je tot geloof komt, dat er een knop, er gaat een knop om, zeker wel, maar dan is niet alles gefixt. Maar dan begint het wel, want je ontvangt nieuw leven. En een kenmerk van nieuw leven is groei. Dan ga je groeien als het goed is. Daarom zegt Jezus ook, vind ik zo mooi, Jezus zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen. Nou moet je niet één ding eruit halen van, oh ik ben moe en ik ben belast. Dan staan we allemaal in de rij natuurlijk bij Jezus, maar dat was hij wel gewend. Maar dan zegt hij, kom tot mij. En hij zegt niet alleen dat hij ons rust zal geven, maar hij zegt ook, leer van mij. En als hij zegt, leer van mij, dan noemt hij twee dingen. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En zachtmoedigheid en nederigheid zijn twee tranquilizers. Als je zachtmoedig wordt en je leert echt nederig te worden, niet met je mond, maar echt in je hart. En je bent zachtmoedig, komt je ziel tot rust. Want dan is die gedrevenheid uit ons, die verdwijnt. Dan hebben we geen problemen meer als we echt op een legitieme manier worden ingehaald door iemand. Dan word je gewoon ingehaald. Maar als je dat niet zachtmoedig bent of nederig, dan ga je met je elleboog ga je even beletten. Toch? En mensen, dit is zo belangrijk. Jezus zegt, leer van mij. Je moet niet alleen naar Jezus toekomen, je moet ook van hem leren. En dat je zachtmoedig bent en nederig van hart. En als we daarin slagen, als ze dan zingen, ik zeg maar wat, moet ik het even netjes zeggen. Jan heeft zijn tientallen verslagen. En noem eens een prediker. Billy Graham is dood, dat kan niet. Wie? Bayless Conley, zijn tienduizenden. Dan zeg ik prijs de Heer. Dan krimp ik niet in elkaar. Hoop ik. Nee, dus. Verstaan we dit? Als we nederig van hart zijn, dat er ontspanning in ons leven komt. Dat betekent niet, Kees, dat we over ons heen moeten laten lopen, toch? Geenszins. Dat is heel wat anders. Dat is slaafs. Maar nederig van hart brengt rust. Zachtmoedigheid brengt rust. Zachtmoedig. Mozes was zachtmoediger dan enig mens. Mooi compliment. Nou, ons lichaam kan onder voet raken, dat weten we. We kunnen het verwaarlozen, het kan gebrek lijden en het kan slecht gaan met ons lichaam. Maar het kan ook met onze ziel. Het is niet alleen ons lichaam wat lijdt, maar ook onze ziel kan lijden, kan beschadigd worden. En wat is onze ziel? Denk erom, lichaam en ziel zijn niet hetzelfde. Ik had ooit een discussie met een filosoof, ik heb die discussie maar afgekapt. Want die zegt, ja, in de Bijbel is ziel en lichaam hetzelfde. Ja, sommige delen van het woord wordt ziel gebruikt voor het lichaam of voor het leven. Maar het is hetzelfde als neuzen tellen. He, alle neuzen staan dezelfde kant op. Oké, maar ik ben meer dan een neus, hoop ik. He, dus het ziel hoort wel bij het lichaam, maar ze zijn toch te onderscheiden van elkaar. Wat is de ziel? De ziel is verbonden met de geest die we van God ontvangen hebben en ons lichaam. En die ziel, daar worden we gevormd, daar wordt onze persoonlijkheid gebouwd. Die ziel krijgt input uit de geest, vanuit ons geweten, maar ook vanuit het leven van God. Maar ook vanuit en door het lichaam, door onze zintuigen, onze oren. Hier zitten de oren, onze ogen. He? Wat we lezen, wat we horen, wat we ervaren, ook wat we voelen. En dat vormt ons, ook de trauma's, ook de pijn. En dat misvormt ons. En allemaal hebben we wel pijnlijke momenten meegemaakt, allemaal, ik zeker. En niet zo dramatisch misschien, maar wel. En ze vormen ons. Ziel en lichaam zijn twee verschillende grootheden. Ze horen bij elkaar. De Bijbel gaat uit van geest, ziel en lichaam. In de seculiere psychologie onderscheidt men slechts lichaam en ziel. De geest is een fenomeen waar ze niet mee rekenen. Dat is een keuze. Maar ik geloof dat het er drie zijn. En ze werken allemaal op ons in. En Jezus zegt het ook heel duidelijk. Hè? Hij zegt in, voor degene die aantekeningen maken, Matthäus 10 vers 28. Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. Ik zeg u wie u moet vrezen, zegt Jezus. Vrees hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dat is God. Dus je lichaam kan sterven, je kunt gedood worden, maar je ziel is daarmee niet uitgeschakeld. Jezus maakt duidelijk onderscheid tussen die twee. En dat is datgene, als wij wedergeboren zijn, wat straks bij God een nieuw lichaam krijgt. En er zijn mensen die geloven dat alles een één grote energieklomp wordt, en dat er geen herinneringen meer is en dat onze persoonlijkheden vervagen. Ik geloof er helemaal niets van. Dat is niet wat de Bijbel leert. Dit huisje, dit wordt weer stof als Jezus vertoeft. In ieder geval moet het veranderd worden, want hier kom ik de eeuwigheid niet mee in. Zelfs niet als broeder Paul het schildert. Red ik het niet, ik red het niet, nee. En dat moeten we ons bewust zijn. Daarom zegt Jezus, wees niet bang voor degene die het lichaam doden. Nou, als je dat tegen een niet-gelovige zegt, die denkt, Jezus, die spoort niet helemaal. Want je lichaam is toch eigenlijk alles wat je hebt. Je vege lijf. Wil je ook altijd redden, toch? Maar jij zegt, dat is niet echt het punt, hoor. Als je gedood wordt, wees bang, dat of vrees hem, heb ontzag voor hem die de macht heeft, als je gedood bent, om ook nog eens je ziel aan de kant te schuiven. En dat is God. En dat is duidelijk wat Jezus leert. En nu weet ik wel, nu zijn er heel veel theologen die zitten daarmee in de maag. En wat ga je dan doen als je niet wil onderwerpen aan God? Dan laat je de Bijbel buikspreken. Dan ga je allerlei exegetische trucjes uithalen, dan ga je zeggen, ja, maar het was in die tijd, en Jezus bedoelde het niet zo, en dat moet je anders zien, en dat moet je... Jezus kan communiceren, hoor. Geloof mij, is het vlees geworden woord. Dus de menselijke geest heb ik hier geschreven, en het menselijk lichaam zijn verbonden met de ziel. De ziel wordt door beide beïnvloedt. De ziel bestaat onder andere uit ons zelfbewustzijn, een wil, emoties, gevoelens, verstand. Onze wil is natuurlijk heel belangrijk in die ziel, want die ziel die krijgt heel veel input, ook input die je niet wilt. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik heb wel eens dingen gehoord of gezien die ik niet wilde, maar ik ontkwam er niet aan. Het kwam poem. En het komt wel in je ziel. Hè? Je kan hele nare dingen meemaken. Maar je wil maakt ook deel uit van je ziel. En je wil, die behandelt de input. Dan komt er bijvoorbeeld iets op je weg. Dat is de input. En hier is even mijn ziel. En dat komt via mijn ogen of via mijn oren, komt het in mijn ziel. Hier. Maar mijn wil bepaalt wat ik ermee doe. En dat moeten we niet onderschatten. Gaan we het koesteren, is het niet kosher? Gaan we het koesteren, krijgen we problemen. Maar als we onze wil aanwenden en we zeggen, hé, het is niet kosher. Zo doen we aan reiniging. Dat is het proces van discipelschap en het proces van innerlijke genezing en het proces van heiliging. Kijken in je ziel, zelfreflectie. Hé, ik gebruik nog steeds, hoe noem je dat? Schuttingtaal. Daar moet ik aan werken, dat is geen getuigenis. Daar ga je aan werken. Hé, mijn non-verbale communicatie naar Kees is nog niet wat het is. Daar ga je aan werken. Al die dingen ga je... Dat is heiligmaking en de Heilige Geest wil je erbij helpen. En de Heilige Geest wil je wil versterken, maar je moet zelf ook willen. Want als er één ding is wat de Heilige Geest niet is, is een demon die je probeert te manipuleren. En weet u wat het vervelende is in die verandering van binnenuit, in dat proces van discipelschap, heiligmaking, innerlijke genezing, hè, dat is Bijbelse zielzorg. De vijand is er als de kippen bij om dat proces te verstoren. Want je bent heerlijk op weg en je denkt, hé, ik maak vorderingen. En in ene word je toch verleid. Wij niet natuurlijk, maar... de normale mensen wel. En in ene word je toch aangevallen. En in ene word je toch beproefd of niet. Nou, ik wel. Alles wat in dit boek staat, heb ik wel... Nou ja, alles. In het zielse gebied, heb ik wel ervaren. En ik geloof de meeste van ons ook. We worden allemaal wel verleid. We worden allemaal wel misleid. We hoeven er niet aan toe te geven, maar we zijn... daaraan onderhevig. We worden allemaal geïntimideerd. We worden allemaal gemanipuleerd. We hebben allemaal te vechten met ons arglistig hart. Met de wereldse patronen. Het is niet voor niks dat Job zegt dat je een verbond moet sluiten met je ogen. Als je dat niet doet op voorhand, en zeker met de 30, 40 graden, of 30, 32, 34 graden, krijg je het heel warm en moeilijk. Echt waar. Mensen, wij zijn gemaakt om op een bepaalde manier te functioneren. Maar de vijand, die pakt dat, wat God mooi gemaakt heeft. De vijand, die pakt het, die gebruikt wat oorspronkelijk mooi is. En hij vervormt het. Hij triggert je hiermee. Hij vangt je hiermee, want op zich is het niet verkeerd. Maar er zit een haak in, er zit iets in. En als het niet kosher is, als het niet past binnen de regels van God, dan denk je, tjoh, en ene heeft het je. Dan ben je hoekt. En het maakt je niet gelukkig. Degene van wie we de televisiebediening hadden overgenomen, die man werd gegrepen door de drank. Raakte zwaar verslaafd. Raakte er vanaf, kwam tot geloof. Begon als evangelist te werken. Hij vertelde mij dat op een dag was het heel koud en regenachtig. En hij kwam, hij liep op straat met wat strijdkreten. Hij hielp de mensen van het Leger des Heils, geloof ik. En het was zo koud, iemand riep hem binnen voor een kop koffie. En hij kwam binnen, hij kreeg een kop koffie, maar iemand had een scheut cognac erin gedaan. Hij is 3 jaar door een hel gegaan. Hij was meteen weer... gepakt door die drank. 3 jaar. Hij heeft er nooit over gepraat. Wel over andere dingen. Die willen we ook niet horen op onze gezellige zondagmiddag. En dat is hoe het werkt. De vijand is in staat, maar ook omdat wij een arglistig hart hebben en omdat ons vlees zwak is, zegt Jezus, om ons iedere keer weer te trukken. We weten dat het slecht is. We weten dat het verkeerd is. We weten dat het uiteindelijk schade oplevert en toch, of misschien wel juist, krijgt het een onweerstaanbare aantrekkingskracht. We weten het. Ik heb ooit het verhaal verteld van de Indianen. Er was een Indiaan. Sommigen hoort voor de vijfde keer, maar jammer dan. Er was een Indiaan en die moest een test ondergaan. En hij ging alleen de wildernis in. En hij had ontberingen, hij at niet. En hij moest zich beschermen tegen wilde dieren. En op een gegeven moment moest hij naar een hele grote hoogte. En het was ontzettend koud. Het was ontzettend koud. En hij rilde en in ene hoort hij gesis achter zich. En hij kijkt en hij hoort een slang. En deze slang praat ook. Net als in Genesis 3. En die slang zegt, help eens, ik heb het zo koud. Hij stortte dood, die slang, van de kou. En die Indiaan die stapt naar achteren en zegt, ben jij gek, je bent giftig. Ik ga jou niet helpen. Nee, zegt die slang, die kijkt naar die Indiaan. Ik beloof je, als je me onder je jas neemt en je brengt me naar de voet van de berg waar het warm is, zal ik je niet bijten. Die Indiaan denkt heel goed na, denkt, het is toch wel zielig, die slang. En hij pakt die slang zo, doet hem onder zijn jas en samen gaan ze zo die berg af. Zo. Ik kan niet verder, anders kom ik niet meer overeind, Henk. Henk denkt, gaat hij nog dieper? Nee. En in ene is hij beneden. En die Indiaan wil hem zo op het gras neerzetten en hij pakt hem en hij bijt. Wat doe je nou, zegt die slang. En weet je wat, of zegt, ja maar... Toen zei die Indiaan tegen hem, je vergis je, dat is mijn tekst. Je moet het verhaal wel laten uitmaken. Wat doe je nou, zegt die Indiaan. Het valt ook niet mee, voorgangers zijn. Indianen, slangen, het is zo ingewikkeld. Ja, nou. Oké, dus die Indiaan zegt, wat doe je nou? En die slang zegt, je wist toch dat ik giftig was. We weten het toch, mensen. We weten het toch. Het loon van de zonde is de dood. En toch worden we verleid. Als je wil dat iemand dit glaasje water niet drinkt. Nee, hier niet, want jullie zijn zo geestelijk gegroeid en ik ook. Maar in de wereld. En je zegt, of je zegt het tegen kinderen. Ik heb het met Victor, hoe heet die? Erwin? Hoe? Mins? Oké, Mins. Die kinderen, die werden in een kamer gezet. En er stond een doos en er was een knop. En ze mochten er niet op drukken. Hoeveel kinderen in het experiment van de hebben erop gedrukt? Allemaal. Als je iets wil dat ze niet doen, zeg je, je mag niet van dit water drinken. Het, absoluut niet. En je gaat weg, ze drinken ervan. Dat zit in ons, dat is iets van die zondige natuur. Daarom is, omdat de geest op ons inwerkt, en ook het lichaam en de wereld, daarom is die ziel zo cruciaal en daarom is de school van discipelschap zo cruciaal. En daarom zegt Jezus, je zult niet leven bij brood alleen. Want als je alleen achter je gevoelens en achter je drift aangaat en je lichamelijke bevrediging, wordt het een zootje. Wie heeft het journaal gezien gisteren over Amsterdam, over het centrum van Amsterdam? We zijn de grip kwijt, hè? Daar een beetje, hè? Politie durft niet op te treden, ik veroordeel ze niet hoor. We gaan er maar staan als er 51 om je heen staan. Die vrouw zei van het journaal, ze doen alles wat God verboden heeft. Ik schoot in lach toen ik het hoorde. Ongeveer 10 jaar geleden, ik ben wel op het Leidseplein geweest, Rembrandtsplein, een stuk jonger was ik toen. Maar 10 jaar geleden had ik een lekker band en ik had mijn fiets vastgezet. En ik ging met het openbaar vervoer. En ik kwam op het Rembrandtsplein. Nou, ik ben echt wel wat gewend. Maar ik stapte uit. Ik moest overstappen. Of ik had overgestapt. En ik zou naar lijn 9 gaan. Toen nog. Die bestond toen nog. Kun je nagaan hoe lang geleden dat is? En ik kom op het Rembrandtsplein. En ik voel echt in de geest. Duisternis boven dat plein. Wat een dreiging ging daar vanuit. Wat een duisternis. Echt. Het is nu nog veel erger. De Rossenbuurt. Wat een triest verhaal. Kijk, ik veroordeel niemand. Hè. Ik ga me niet verheffen boven. Maar wat triest. Als je in Drommen, alsof je naar een stadion gaat. Kijken naar de ramen. Wat een triest. Wat haal je zelf naar beneden. Maar het gebeurt. Het is triest. Wat zegt u? Ja. Oké. Okay. Maar dus de overheid, Suurmond heeft daar wat uitspraak over. De overheid moet het systematisch terug proberen te veroveren. Het kan niet in één keer, het is zo groot geworden. En nogmaals, ik veroordeel de politie niet, want je zal er maar staan. Ik weet van agenten die probeerden te arresteren en ene stonden er 50 jongeren om ze heen. Waar ze vandaan kwamen met die mobieltjes. Nou, ga maar. En de ME is er niet altijd als je belt. He, dus laten we alsjeblieft bidden voor die stad. Laten we bidden voor de inwoners van die stad die last hebben van de overheid. He? Het is echt verschrikkelijk. Het is echt triest. En laten we bidden dat het verandert. Maar dat is wat als die ziel niet bevredigd wordt, dan zoekt hij het steeds meer in extreme dingen. En op een gegeven moment, als je op dit terrein bent uitgekeken, dan ga je een nieuwe kick zoeken. En het escaleert. En de mensen veranderen echt in beesten. Of nog erger. Want mensen hebben een geweten en een verstand. En beesten die handelen naar hun... Dus je instinct. Dus wij moeten werken aan geestelijke hygiëne. Zoals je lichaam moet verzorgen door tanden te poetsen. Door gezond en matig te eten, door te bewegen, door ontspanning te nemen. Noem het, je lichaam, we noemen dat hygiëne, maar je ziel heeft ook hygiëne nodig. Dat je ziel gezond is, dat je je voedt matig en met gezonde beelden, gezonde indrukken. En het is soms heel moeilijk, dat weet ik wel, want wij wonen ook vlak bij Amsterdam. En we hebben ook 40 of 50 kanalen. Arnie gaat gelijk ingrijpen, die gaat haar ziel voeden. Ja, het wordt te spannend. Oké. Okay. Nee, maar mensen, dit is zo belangrijk. En alleen het woord van God, als we dat in ons krijgen, dat woord, in de kracht van de Heilige Geest, geeft ons genade om los te komen van allerlei vormen van verleiding, maakt ons sterk genoeg om er bovenuit te komen, maar hoor goed, als je hier staat, ga niet flirten, word niet overmoedig, ga niet zeggen, ik beheers het nu, ik sta erboven, want de volgende dag ga je voor de bijl. Dus kom ook niet in een kramp, maar het kan, als dat woord de ruimte krijgt, als wij echt ervoor leven en ons uitstrekken, als we, zoals we ons lichaam verzorgen, en ik hoop dat we dat allemaal goed doen, netjes en intact houden. Zo kunnen we ook onze ziel verzorgen met Gods woord. En weet je wat het is? Als je dat maar lang genoeg doet en dingen waar je niet van af kon blijven, die iedere keer jou naar hen toe trokken, op een gegeven moment merk je, hé, ik heb het overwonnen. Door genade. En zeg dan amen en ga gewoon door op de weg die je bent ingeslagen. Want in onze ziel worden we verslagen. Maradona, geweldige voetballer. Een fantastische voetballer, echt waar. Maar ik zag hem met WK. En ik kan er niet eens om lachen. Hoe hij zich gedraagt. Zijn ziel bleef onbevredigd. Zijn ziel is niet gevoed. Hij had alles, wereldroem. De wereld adoreerde hem. Zijn land was hij halfgod. Hij had geld als water. Maar kijk hoe hij er zat. Kijk hoe hij zich gedroeg. Is triest. En ik zeg dan niet, ik kijk wel uit. Maar je leeft niet bij brood alleen, zegt Jezus. En daarom zijn die woorden van God zo belangrijk. En die maken je gezond en die maken je rein. Daarom moeten we ons oefenen in de godsvrucht. En denk erom, het is een proces. Ik blijf het zeggen, het is een proces, het is een proces, het is een proces. En je bent even lekker op weg en je denkt, het gaat goed. En ik ben geestelijk volwassen aan het worden. En in ene krijg je ruzie met iemand met wie niemand ruzie kan krijgen. En alle Marions lachen. En het gebeurt. En in één hebben we ruzie. Om niks. We zijn gezegend. We hebben een conferentie gehad. Prachtig. Halleluja. Je voelt je upgegraded in de Holy Spirit. Ja, amen. Maar bij de parkeerplaats heb je al knallende ruzie. Bijvoorbeeld. Is niet altijd zo. Maar mensen. 9 van de 10. Nee hoor. Zo werkt het. We moeten daar zo alert op zijn. Wat zeg je tegen je partner? Hoe zeg je het tegen je partner? Heb je al ontdekt dat als je op een bepaalde toon zegt dat er iets verandert in de atmosfeer? Jij ook, Henk? Hardere toon. Oh. Oh. Nee, dat zegt... Niemand zegt dat ook, Henk. Henk, niemand zegt dat het makkelijk is. Maar het moet ook niet te makkelijk zijn. Je moet wel een paar uitdagingen in je leven houden. Oké. Nee, maar mensen, het geheim van Jezus. Jezus zegt het al, hè. Niet bij brood alleen. Die vrouw bij de put, de zesde man, ze zocht het in de relaties. Met alle respect, je lieve man, je lieve vrouw of je lieve, weet ik veel, die kunnen je wel wat geven en wees er maar dankbaar voor. Maar ze kunnen je ziel niet bevredigen. Dat kan God alleen. En daarom zegt Jezus, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond van God komt. En dan wordt je ziel bevredigd. Die vrouw was zo happy, ze begon meteen te evangeliseren. Ze had gedronken van het levende water. En het is voor ons allemaal een uitdaging. En ik ben, de laatste durf ik niet te zeggen, want dat is alweer een hoogmoedige opmerking. Maar ik hoop dat ik bij de laatste ben die oordeelt, wie dan ook in deze wereld, op wat voor gedrag dan ook. Want waar ik een ander in oordeel, veroordeel ik mezelf. Want al die rot dingen zitten in ons allemaal. Alleen geef je ze de ruimte of draai je ze de nek om. Met behulp van Gods woord en met behulp van de Heilige Geest. Amen. Amen. Amen.